door God bewaard. U ziet het erboven staan. Johannes hoofdstuk 37 tot 40. Ik heb deze tekst zo genoemd omdat ik u mee wil nemen door een reis. Of eigenlijk de reis van de verlossing. Een reis waar God ons bewaart. Zullen we het met elkaar lezen? Johannes hoofdstuk 6, vers 37 tot en met 40. En dit is nog steeds het gesprek wat de Heer Jezus voert nadat met de mensen om hem heen. Dus het gesprek waar die mee gaande is. Nadat de mensen het voedsel hadden ontvangen. Die 10.000 mensen, zoals we een ruwe schatting kunnen maken. Van 5 broden, 2 visjes die een dag later bij hem komen. En dat gesprek is nog steeds gaande. En we komen nu op bijzondere Bijbelversen. Want dit is waar de Heer Jezus mee begint in hoofdstuk 6 vers 37. Nadat hij gezegd had dat de Joden niet in hem geloofden. Weten we dat nog? In vers 36. Maar ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt u mij gezien. En zo gaat de Heer Jezus verder. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik, zegt de Heer Jezus, zal hem doen opstaan op de laatste dag. In mijn gebed haalde ik het net al aan dat God de enige schepper is van hemel en aarde. In den beginne schiep God. Hij sprak en het was er. Heel de schepping kwam tot stand alleen door het woord van God. God nam het initiatief. God stond als enige aan de basis van de schepping. En zo kunnen we eigenlijk zeggen dat als wij hier leven, elke stap die wij zetten, zetten wij in afhankelijkheid van de Heer. Hebben wij de Heer zijn hulp bij nodig? Want het is zijn schepping en ons leven hangt van hem af. En dat vinden we eigenlijk heel mooi terug in Psalm 121. En u mag daar even heen gaan. Ik heb er al één vers van geciteerd, min of meer, in het gebed. Maar het is zo'n mooie psalm. Maar elke Israëliet was verplicht om natuurlijk een aantal keren per jaar naar Jeruzalem op te gaan. Jeruzalem lag hoog en dan hadden ze pelgrimslieden. Liederen die ze onderweg konden zingen. En zo begint het ook. En het is ook een reis, vergeet het niet, die vaak door onherbergzaam terrein ging. Er waren geen mooi aangelegde paden en er was ook altijd gevaar onderweg van alles en nog wat. En zo begint dit pelgrimslied ook. Psalm 121 vers 1. Een pelgrimslied, dat staat erop. Ze gaan dus op weg. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. En dit is eigenlijk de reiziger die onderweg is. En die ziet al heel ver in de verte, ziet hij de hoge bergen van die Jeruzalem omringen, die ziet hij al. En hij weet, daar is mijn hulp. Daar moet ik heen. Dat is mijn eindbestemming. Maar hij is er nog lang niet. Er zijn grote gevaren. Wat ik al zei. Afgronden die gaan komen. Want hoe hoger je gaat, hoe dieper de ravijnen worden. En hoe gevaarlijker het wordt. De gladde paden. Stenen die losraken. Wilde dieren. Rovers. Alles was nog mogelijk. En daarom zegt hij ook in het vervolg. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij zegt eigenlijk tegen zichzelf, als God dit allemaal kan maken, dan kan hij me daardoor heen leiden. Als God deze bergen gemaakt heeft en deze oneffenheden, deze diepe ravijnen en deze wegen, of deze paden die wij moeten opgaan om bij Jeruzalem te komen, dan zal hij als enige mij kunnen helpen. Mijn hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan zegt hij dat zo mooi. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. En het is alsof hij nu in één keer, alsof er iemand tegen hem spreekt. Hij zal uw voet niet laten wankelen. waarvan je eigenlijk kan zeggen, als de voet uitglijdt, als onze voet uitglijdt, dan liggen wij helemaal ondersteboven. En de psalmist die zegt van, de Heer zal je een veilige reis geven doorheen dat berglandschap. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren en niet slapen. Hij is altijd alert. Hij heeft altijd zijn ogen op zijn kinderen gericht. Hij weet waar ze zijn en hij is daar alert om ze bij te staan. Constant alert. De Heer is uw bewaarder, gaat hij verder. Voor de derde keer zegt hij dan, de Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De Heer is feitelijk de schuilplaats of bewaart u, beschermt u, beschut u voor alle kwaad. De zon zal u overdag niet steken en de maan niet bij nacht. Hitte en kou, daar zal u voor beschermd zijn. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad, staat er in vers 7. Uw ziel, oftewel uw leven, zal hij bewaren. De Heer zal u uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. En feitelijk wat de psalmist hier aan het eind zegt is, dat de reis van begin tot eind, van vertrek tot aankomst en weer terug, dat de Heere daar over zijn kinderen waakt en hen zal begeleiden. Hij is de bewaarder van Israël, lazen we net. Is dat niet een mooi beeld die de psalmist hier neerzet in Psalm 121? Wel, dat is eigenlijk wat we ook vinden in Johannes hoofdstuk 6, vers 37 tot 40. Waarin feitelijk de reis van de verlossing wordt neergezet. De reis van de verlossing van Gods perspectief. Dat de Heer van begin tot eind de reis van de verlossing voor zijn kinderen verzekert, hen bewaart en hen veilig doet aankomen op de bestemming. Hij is alleen de bewaarder van zijn gemeente. Hij is de bewaarder van al zijn kinderen, van u en mij. En ik moet u zeggen, dat als ik zo begin aan de tekst, dan wil ik u ook op uw hart drukken. Vandaag maak ik het evangelie nauw. Eng, zou ik bijna zeggen, op bepaalde punten. Het wordt heel strak neergelegd hier in deze tekst. Vandaag in deze tekst vinden we niet de grote deuren, de armen van de Heer Jezus wagenwijd open, als ik het zo mag zeggen. Hier vinden we een accent die spreekt over de enge weg. Weinigen zullen het vinden. Dat is Matteüs hoofdstuk 7. Hè? En als we verder gaan in Matteüs hoofdstuk 8, dan staat er, velen zullen komen van oost en west en aanliggen aan de tafel van Abraham, Isaac en Jacob. Zie, het evangelie heeft vaak verschillende perspectieven. Het is eng. En er zijn weinigen die het vinden, maar er zijn ook velen. En vandaag maken we het nauw. Maak ik het scherp. Leggen we het strak neer, omdat dat is wat in deze verzen naar voren komt. Begrijp goed, dit is een onderdeel, een facet van het evangelie. Dit is niet de breedte. Dit is niet alles. Maar dit is wel de ruggengraat van het evangelie. De ruggengraat van de verlossing. En zo wil ik het ook brengen. En het begint in de versen die voor ons liggen. De reis van de verlossing begint met een verzekerde start. Zo hebben we Genesis 1:1, zo hebben wij Johannes hoofdstuk 6, vers 37, als ik het zo mag zeggen. Want wat staat daar zo mooi? Alles wat de Vader mij geeft, zegt de Heer Jezus, zal tot mij komen en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Zie, als wij op reis gaan, dan is dat meestal dat wij de deur van ons huis toedoen, het slot dichtdraaien en we gaan op reis. En als het een verlof is, dan is dat zo van, we gaan beginnen. Of als u de autodeur toedoet en inderdaad zegt van, en nu gaat het beginnen. Je kijkt opzij en als je samen bent, dan heb je misschien een moment van gebed. Of als de kinderen ook mee mogen, als die er zijn, als die de Heer in zijn genade aan uw gezin heeft toegevoegd, dan vertrek je. Dat is meestal het begin van onze reis. Maar de reis van de verlossing begint daar niet. De reis van de verlossing begint veel eerder. Want God startte zelf met de reis van de verlossing, om het zo maar te zeggen. God was al veel eerder begonnen, voor de grondlegging van de wereld. God had de reis bepaald voordat er ook nog maar iets geschapen was. En die start van de verlossing, van de reis van de verlossing, die begon in eeuwigheid verleden. Nou, dat is niet specifiek punt, dat is gewoon oneindig terug. En we noemen dat in de tijd, maar er was geen tijd. Oneindig terug. En daar staat eigenlijk zo duidelijk in die eerste paar versen, of in dat eerste paar woorden van hoofdstuk 6, vers 37. Alles wat de Vader mij geeft. En dat zijn wat ontnuchterende woorden. Dat zijn woorden die ons tot soberheid stemmen. Want wat je hier eigenlijk ziet is dat God de Vader een keus maakt. God de Vader maakt er een selectie van mensen. De Vader verkoos. Dit noemen wij ook wel uitverkiezing. God bepaalde op voorhand wie hij ging verlossen. Wie hij ging redden. En die gaf hij aan de Zoon. Zie, dat is hier wat er ook zo mooi staat. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En er staat alles wat. Er staat niet alles wie. En met dat wat wordt het complete. Het volledige, de volledige groep bedoeld. De volledige groep mensen wordt aan de Zoon gegeven, waarin God inderdaad bepaalt, die ga ik verlossen. God bepaalde daarmee ook als het ware al de bestemming, de eindbestemming van die groep mensen. Predestinatie, op voorhand het eindstation bepaald. En dit is iets wat we ook bewogen willen brengen, maar ook ernstig. Ja? Omdat het een leerstelling is die zo belangrijk is. God bepaalt alleen voor deze mensen een speciale reis. God verkiest een groep mensen, geeft die aan de Zoon. En daarmee is dus de reis voor deze groep bepaald. Een specifieke reis voor een specifieke groep. Hij legt daarmee de route vast. Maar ook de eindbestemming waar ze heen zullen gaan. De verlossing begint bij God. De verlossing begint bij God. Als een geschenk van de Vader aan de Zoon. Een liefdevol geschenk. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dit is de Vader die verkoos en geeft zijn liefdevolle geschenk aan zijn Zoon. Zie, als je die uitverkiezing zo gaat zien als een liefdevol geschenk van de Vader aan de Zoon, dan krijgt het een hele andere nuance. Dan krijgen we de rijkdom van Gods genade te zien. En dat lezen we dus ook bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 1. Gezegend zij de God en Vader. En dit is wat Paulus doet. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, en daar bedoelt hij dus mee, de gelovigen. Met allerlei geestelijke zegen in de hemelse westen gezegend heeft in Christus. Dat de Vader dat geschenk aan de Zoon geeft, daar vloeit voor die mensen, voor die uitverkorenen, enorme zegen uit. Die opgeslagen ligt in de hemel waar Christus is. Vers 4. Hij heeft ons, en dat is God de Vader, heeft ons in Christus uitverkoren. Hij heeft ons in Christus geplaatst. Hij heeft ons aan Christus gegeven. Voor de grondlegging van de wereld staat er dan in Efeze hoofdstuk 1 vers 4. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. God koos voor hemzelf. God maakte een selectie, een onderscheid en plaatste die groep mensen in Christus. Het is daarmee ook een exclusieve groep voor een exclusieve reis waarin je voorbestemd moet zijn. Waarvoor je uitgekozen moet zijn. Om aan de reis van de verlossing deel te nemen, zegt de Heer Jezus, moet je uitverkoren zijn. Dat is de enige manier om aan die reis deel te nemen, omdat dat van tevoren bepaald is. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt later tegen zijn discipelen. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen. Johannes hoofdstuk 15 vers 16. Zie, de discipelen dachten, ja, wij volgen de Heer, wij hebben toch die keus gemaakt? Nee, zegt de Heer. Niet van het perspectief van Gods kant gezien. Niet gij hebt mij, zegt de Heer, maar ik heb u uitgekozen. En zo vinden we dat ook in Johannes hoofdstuk 6, vers 37. Het was de Vader die verkoos en aan de Zoon gaf. Zie, verlossing is geen democratie. Waarbij we eigenlijk God verkiezen als onze reisleider. We willen op reis en ja, God, we verkiezen u. Dat is democratie. Nee. De verlossing is ook niet gebaseerd op voorkennis. Waarvan God zegt, nou, wie mij kiest, die kies ik. Wij waren er nog helemaal niet. Wij waren nergens dan alleen maar verloren zondaren. Zie, de verlossing is niet gebaseerd op voorkennis. Misschien wel leuk om even een bepaald Bijbelvers daarbij te pakken. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 2. Daar staat namelijk zo mooi uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. En het staat hier heel zo mooi. Dat uitverkiezing komt overeen met wat God weet. Alles is bij God bekend. Dat komt overeen. Die twee zijn in harmonie. Als je het zo kan zeggen. Harmonie in God. Een overeenkomst. Als je zegt van dat de verlossing gebaseerd is op uitverkiezing, dat betekent dat dit vers niet klopt. Want dan staat er eigenlijk dat uitverkiezing gefundeerd is op de voorkennis van God. Nee, het komt in overeenstemming. Maar het is niet gefundeerd op. God koos vrij, vrijwillig, puur uit zichzelf, voor een reden die de Bijbel niet verklaart. Hij bepaalde de reis voor zijn uitverkorene op basis van hemzelf. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dit is hetgeen wat eigenlijk waar je kan zeggen, dit is wat het bij ons moet doen. Is als we inderdaad dit kunnen zien en geloven, wat kunnen we dan alleen maar doen? Maar wij moeten God altijd voor u danken. Zegt Paulus over de gelovigen in Thessalonicense. Broeders, die geliefd bent door de Heer. Zie, dat de Vader dat geschenk aan de Zoon gaf, betekent dat de Vader zijn liefde op die groep gezet had. Zijn speciale verlossende liefde. Die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid. Verkoren tot zaligheid. Alles wat de Vader mij geeft, zegt de Heer Jezus, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. En ieder die de Vader aan de Zoon geeft, de Zoon ontvangt die, maar die mensen zullen ook in de tijd tot hem komen. Zie, in het verleden ontving de Heer het geschenk van de Vader. En in het heden, in de tijd, dus in de schepping bedoel ik daarmee, komen ze tot de Heer en gaan ze met hem op reis. Stappen zij op de trein van de verlossing die voor hun al bepaald was. Die komen tot geloof, om het maar even in de context te zetten. En wie tot mij komt, zegt de Heer Jezus, zal ik beslist niet uitwerpen. Wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En de Heer Jezus gebruikt er eigenlijk een negatieve uitspraak die hij positief bedoelt. Een litotes, zo wordt het officieel geheten. Wij kennen dat ook, hè. Daar zul je geen spijt van krijgen. Dat is eigenlijk een negatieve uitspraak waar we mee bedoelen, daar zal je alleen maar voordeel bij hebben. Of, dat was niet slecht. Dat is negatief. Maar we bedoelen eigenlijk, dat was goed. En dat is wat de Heer Jezus hier ook doet. Ik, en die zal ik beslis niet uitwerpen. Beslis niet uitwerpen of wegsturen. En het gaat over die groep die hij van de Vader ontvangen heeft. Die in hem zijn, die zal hij niet uitwerpen. Zie, de Heer Jezus die zegt ook van, die groep die de Vader aan mij gegeven heeft, de uitverkoren, die groep zal ik altijd bewaren. Die zal ik altijd bij me houden. Die zullen altijd in mij zijn. En waarom? Gaat de Heer Jezus nog verder. Hij verbindt zichzelf eraan, want ik ben uit de hemel neergedaald, vers 38, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. De Vader gaf ze aan de Zoon, zodat de Zoon hen zou bij zich zou houden, zich ze niet zou uitwerpen, maar dat ze voor altijd bij hem zouden zijn. De Zoon zal niet afwijken van het plan van de Vader. De reisgenoten die de Vader heeft gekozen, zullen de Heer Jezus altijd vergezellen. De reisgenoten zullen altijd met de Heer meegaan. Voelt u waar ik het accent leg in deze tekst? Hij gaat niet met ons mee, wij gaan met hem mee. Wij zijn geborgen in hem. Hij zal ze vasthouden. Hij zal die uitverkorenen bewaren. Zie, en dit is eigenlijk een belangrijk punt, mensen. Heel de reis van de verlossing start met God. Daarom noem ik het ook, de start is verzekerd. Hij is verzekerd omdat God het initiatief nam. Net zoals in Genesis nam God het initiatief bij de schepping. Hij sprak en het was er. En zo is het ook bij de verlossing van ons. God sprak en er was licht, schrijft Paulus. En dit beginpunt is eigenlijk ontzettend belangrijk. En ik zou bijna willen zeggen, we strijden graag voor Genesis 1 om God als schepper stand te doen houden. Dat we niet met wetenschappelijke argumenten naar de Bijbel komen. Of met filosofische argumenten. Maar dat we God als schepper eren voor alles wat we zien. Met diezelfde verve, met diezelfde moed, met diezelfde durf, met diezelfde lef. Worden wij opgeroepen om ook God aan het begin van onze verlossing als verlosser neer te zetten. Dat hij het beginstation is. Dat hij het startte. Dat hij het bepaalde. Dat hij uitverkoos. En waarom? In dat liefdevolle geschenk van de Vader aan de Zoon schittert God. Daar schittert zijn heerlijkheid. En het is, laat wel wezen, het is zo eenvoudig. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk om te begrijpen. En wie dit punt aanneemt, zal daar ook zegen van ontvangen in andere theologische facetten en in heel ons leven. Ik kan u zeggen, dit is de ruggengraat van de verlossing. Evengoed als Genesis 1, daar God als schepper te zien, is de ruggengraat voor de rest van de Bijbelse interpretatie. En hoe we de Bijbel lezen. Zo is het ook bij de verlossing. Als wij God als absolute beginpunt met een absolute soevereine vrije uitverkiezing neerzetten, dan hebben wij de ruggengraat in onze verlossing neergezet. Als u die eruit haalt, komt u op een heel ander punt uit. En heeft u aan het eind een heel andere God over. En heeft u heel iets anders, een heel iemand anders tot God gemaakt. Een verzekerde start. Maar het is niet alleen een verzekerde start waar de Heer Jezus over spreekt. Hij spreekt ook over een veilige reis. Vers 39. De Heer belooft een veilige reis. Zie, als wij een geschenk krijgen, dan hebben wij vandaag de dag 8 dagen omruilgarantie. Sommigen zeggen zelfs 30. En er zijn winkels die gaan tot 1 jaar omruilgarantie. Nou, de Heer Jezus had 1 probleem. Hij kon niks omruilen. Hij had geen garantie. Hij had een geschenk van de Vader gekregen die hij niet kon inwisselen, niet kon afruilen, niet kon omruilen, die hij niet kon aanpassen. Het is wat het is. En daar moest de Heer Jezus het mee doen. En hij doet het daarmee. Vers 39, dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. En de Heer Jezus, die komt om de wil van de Vader te doen en hij zegt, God staat niet alleen aan het begin en is verzekerd. Verzekerd aan het begin, maar ik beloof een veilige reis, zegt de Heer Jezus, omdat dat de wil van de Vader is. Dat is de wil van de Vader. Dat is bepaald. Dat is gedecreerd, om het zo maar eens te zeggen. Dat is verordend. Dat is een wet vastgelegd in God zelf. En de wijze waarop op God hier eigenlijk spreekt, is een soort beknopt bovenaanzicht. Ik weet niet of u wel eens in een stad gereden hebt. En dan bedoel ik een wat grotere stad waar u totaal niet bekend bent. Ik heb dat altijd zo te ervaren als je rijdt er binnen en je weet een beetje waar je bent, van welke kant je aankomt. Maar dan ben je aan het zoeken als je ergens een specifieke plaats moet zijn. Na een aantal bochten en afslagen weet ik niet meer waar ik ben. Kan ik ook geen oriëntatie meer hebben waar nu het eindstation is. Waar ik bijvoorbeeld iets moet doen in de stad. Ik ben de kluts kwijt. Dan is het altijd heerlijk om iemand naast je te hebben, ik ben geen goede kaartlezer, die een kaart heeft van een platte grond. Een platte grond waar de route op, of tenminste waar alle wegen op staan. Dat je weet waar je heen kan gaan. Maar nog mooier is als je een bovenaanzicht hebt met een GPS of Google Maps die aangeeft hier ben je. En zo een lijntje trekt en daar ga je heen. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier doet. Hij geeft ons een bovenaanzicht van de reis van de verlossing. Als we onderweg zijn. En laten we wel wezen, wij weten ontzettend weinig van de weg die de Heer voor ons heeft. Wij weten niet wat de morgen is of overmorgen. En het is een zegen om dat niet te weten. De Heer zegt ook, het is geen gemakkelijke reis. En als je van boven kijkt, het voordeel is, je ziet niet de hobbels, de obstakels of de wegen. Je ziet gewoon de route. Je ziet geen hoogteverschillen. Soms dan lijkt de route op de kaart heel kort, maar het gaat door bergen en dalen en weet ik al wat niet. En als je dan kijkt hoe lang je erover doet, dan denk je het is maar goed dat ik tijd genoeg heb. Want het lijkt een klein stukje op de kaart, maar het is lang rijden. Ik had veel obstakels, bergen, dalen, heuvels en zo is het een reis van onze verlossing. De Heer geeft ons een panorama van boven, laat ons niet de hobbels zien. En de obstakels die opduiken en de omleggingen waar we geestelijk gezien door groeien, die zien we niet in dit vers. Maar hier krijgen we een panorama van ons leven. En wat staat er dan zo mooi? Eén ding is zeker, hij zal ons niet verloren laten gaan. Wie God uitverkoren heeft voor de verlossing, zal niet verdwalen. Zal niet verloren geraken, zal geen pech onderweg krijgen, zal niet bij een verkeerd station uitstappen als we met de trein reizen, om het zo maar eens te zeggen. De verlossing zal niet gestolen worden. We zullen niet stilvallen in de verlossing. Wat God, die God heeft uitverkoren en een zoon gegeven heeft, die zal bewaard worden, zoals de Heer Jezus zegt. Niets verloren laten gaan van hetgeen dat de Vader aan de zoon gegeven heeft. Alles staat er zelfs duidelijk bij, wat de Heer Jezus belooft. Alles wat Hij mij gegeven heeft. Niets verloren laten gaan. Geen enkele uitverkorene zal een verkeerde afslag nemen. En verloren geraken. Maar ziet u ook waar deze belofte voor geldt? Die geldt alleen voor de uitverkorene. Die geldt alleen bij degene die de Heer Jezus ontvangen heeft van zijn Vader. En waar de Heer Jezus hier met name over spreekt, is verloren laten gaan als eerste in de tijd dat wij op aarde zijn. En de Heer Jezus komt daarop terug met gelijke bewoording in Johannes hoofdstuk 17. Als zijn tijd op aarde erop zit, in dat hoge priestelijk gebed waar hij het aangezicht van de Vader zoekt. En waar hij ook regelmatig spreekt over hetgeen wat Hij van de Vader heeft ontvangen, dat Hij dat bewaard heeft. Hoofdstuk 17, vers 12. En dat spreekt over zijn apostelen die bij hem zijn. Johannes hoofdstuk 17, vers 12. Op de avond voor zijn lijden en sterven. En dan zegt de Heer Jezus dit: zolang ik bij hen was, want het zijn de 12 apostelen, inmiddels waren het er 11, bewaarde ik hen in uw naam. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. Weer dezelfde termen, zie je dat? Welke gij mij gegeven hebt, die heb ik bewaard. En ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan. Dezelfde termen als Johannes hoofdstuk 6, vers 39. Niemand van hen is verloren gegaan. Ze staan nog steeds om mij heen, behalve de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld was. De enige die verloren is gegaan, die tussentijds heeft afgehaakt, was Judas. De enige die bij een station, een verkeerd station, is uitgestapt, dat is Judas. De enige die stilgevallen is Judas. De enige die pech onderweg gekregen heeft, is Judas. Zo lijkt het. Maar eigenlijk is het in de context heel eenvoudig. Als we teruggaan naar Johannes hoofdstuk 6, vers 39. Wat de Heer Jezus ook belooft, dat alles wat mij gegeven, wat hij ontvangen heeft van de Vader, dat laat de Heer Jezus niet verloren gaan. Oftewel, Judas zat niet bij het geschenk van de Vader. Judas was niet aan de Heer Jezus gegeven door de Vader. Want de Heer Jezus waakt over de zijnen. De Heer Jezus kent de zijnen, zegt 2 Timotheus vers 19. De Heer kent wie van hem zijn. En die belooft hij geen rustige reis, maar wel een veilige reis. Geen gemakkelijke reis, maar wel veilig in Jezus' armen. Als we dat lied nog eens een keer zingen, en misschien hebben we het vanochtend wel gezongen, ik heb geen idee. Als u dat nog een keer zingt, denk dan eens aan dit vers. Een veilige reis. Maar wat verwachten we aan het eind? Het volgende. Vers 40. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Nou, duidelijker kan het bijna niet voor de Heer wat de Heer Jezus hier zegt. Voor de zoveelste keer komt hij terug op het feit. Dit is de wil van God. Dit is de wil van de Vader. Dat een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, zegt de Heer Jezus. Zie, als de veilige reis achter de rug is, dan komen we bij de eindbestemming. En dat is waar de Heer Jezus hierheen gaat. Ik zal hen doen opstaan op de laatste dag. Maar kijk eens wat de Heer Jezus hier doet. Hij gebruikt andere woorden. Ja, waar hij in vers 39 nog sprak over dat alles wat de zoon of de Vader aan de Zoon gegeven heeft, vervangt de Heer in dit vers door een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft. Dat is hetzelfde. De uitverkorenen zullen tot geloof komen. De uitverkorenen zijn degene die zien, die Jezus zullen zien voor wie hij is en hun vertrouwen in hem stellen. Dat is waarom de Heer dat hier ook zo kan vervangen. En hij maakt het bijna persoonlijker. Hij maakt het, je zou kunnen zeggen, van een groot panorama van Gods perspectief. Komt er al het menselijke perspectief in, zo van, oké. Het is heel strak, het is heel nauw, het is heel eng. Het gaat alleen maar over de uitverkorenen. Maar juist die uitverkorenen, die zullen tot geloof komen. Die zullen Jezus zien voor wie hij is. En hun vertrouwen op hem stellen. Het is dezelfde groep. Er is geen uitbreiding. De uitverkorenen zullen Jezus zien en in hem geloven en in hem blijven geloven. Want dat is wat het woord zegt. Die zullen blijven geloven. Die zullen hun vertrouwen, die zullen volharden tot het eind. En waarom? Omdat God het zo bepaald heeft. Dat ze een veilige reis hebben. Omdat ze aan de Zoon gegeven zijn. En Jezus houdt ons vast. Hij bewaart ons. Hij zorgt dat wij aan het eind komen. En hij zal ons, heeft ons tot geloof gebracht door zijn Heilige Geest. En hier vinden we gelijk ook de reden waarom Judas vroegtijdig heeft afgehaakt. Waarom de mensen die bij de Heer Jezus stonden op dit moment in het gesprek, waar ik net al naar refereerde in vers 36, waar de Heer Jezus inderdaad zei, gij hebt gezien en toch gelooft gij niet. Het ligt in het feit dat voor zover wij het kunnen zien, behoren ze niet tot de kudde van de Heer. Later in Johannes hoofdstuk 10, vers 26, komt de Heer daar ook op terug, waar hij tegen de fariseeën zegt, gij gelooft niet, maar waarom geloven ze niet? Omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Het zijn de schapen die tot geloof komen. Het zijn degenen die uitverkoren zijn door de Vader en aan de Zoon gegeven. Die zullen tot geloof komen. Alleen wie tot de kudde behoort, zal tot geloof komen. en door de Heilige Geest levend gemaakt worden. En dan zegt de Heer Jezus ook het volgende. Een ieder, terug naar vers 40 van Johannes hoofdstuk 6. Een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. En dan zegt de Heer Jezus zo mooi, en ik zal hem uit de doden, of ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Nou, dat refereert inderdaad uit de dood opstaan, is het niet? Als onze reis volbracht is en de Heer komt niet voor terug in ons leven, dan is die eindstation is nog altijd hetzelfde, dat de graven open zullen gaan en wij zullen op onze eindbestemming uit het graf komen. Wij zullen onze bestemming bereiken. We zullen uit mogen stappen. En wat een moment zal dat zijn. En de Heer Jezus doet dat zelf. Hij hoeft maar te spreken. En het is zo. Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus kwam. Zo hoeft de Heer Jezus maar te spreken naar zijn kudde. En zijn kudde hoort naar zijn stem. En zij zullen opstaan uit de doden. Bij zijn wederkomst. Dan is de verlossing compleet. Onze zielen en onze lichamen zullen verenigd worden en we zullen voor eeuwig bij de Heer zijn. En dan kunnen we zeggen, de reis is volbracht. God stond aan het begin. Hij heeft ons uitverkoren in Christus. Hij heeft het fundament en de ruggengraat als het ware neergezet. Hij heeft de opdracht gegeven aan zijn Zoon middels het liefdevolle geschenk. Bewaar hen. En de Heer Jezus zegt, ik bewaar hen. Ik laat geen verloren gaan. Ik werp hen niet uit, kwam als eerste. Ik zal geen verloren laten gaan. En ik zal hen doen opstaan op de laatste dag. Door God bewaard. Dit is een heel nauw onderdeel van het evangelie. Proeft u dat ook? Proeft u ook hoe eng dat die weg is? Hoe exclusief? Dat dit een reis is waar je door vooruit verkoren moet zijn? De Heer heeft de reis bepaald. En de Heer heeft bepaald wie aan de reis mag deelnemen. En alleen die worden door God bewaard. En ik hoop, als ik dat zo neergezet heb, dan is dat niet om u aan het twijfelen te brengen, maar juist, en dat is wat de Heer hier doet, om ons fundament te verzekeren. Het is een eng en een nauw onderdeel van het evangelie. En ik noem het maar een onderdeel van het evangelie. Een wijze waarop de Bijbel over het evangelie spreekt. Ik heb het ook bewust zo eng gehouden om het begin van de verlossing te verankeren en de reis die er ligt en dat de God daar de soevereine is, om dat ook voor u neer te zetten. Dat wij Gods voorzienigheid in ons dagelijks leven gaan begrijpen, zoals de schepping waar God in regeert als heerser. Zodat we dat ook gaan zien in de verlossing, dat God heerst in de verlossing als absolute soevereine en niemand anders. Zodat bij u het begin en de reis van het, maar ik laat het even bij het begin, dat het begin van de verlossing verankerd mag zijn in Gods vrije, soevereine keus, waarin hij mensen uitverkoos aan de Zoon gaf voor het eeuwig leven. God is de enige soevereine Heer in de verlossing. En dat wij leren om God te laten. Dat wij Gods uitverkiezing neerzetten. En ons verwonderen. Geen argument. Geen vragen, geen andere zaken naar voren halen, maar de tekst laten spreken voor wat het zegt. En ik moet u zeggen, voor mij brengt het alleen maar verwondering. Dat ik door geloof kan zeggen, wat een genadevolle God. Hij had mij absoluut niet hoeven verkiezen, hij had u niet hoeven verkiezen. En ik kan het alleen maar aannemen in geloof. Dat dit de weg is die God bepaald had. Dat dit de reis is die de Heer verzekerd heeft. En dat onze aankomst zeker zal zijn. Dat Jezus u en mij zal bewaren. en ons uiteindelijk zal doen opstaan. Wie in hem gelooft, zal bewaard worden door God. Dat is ons perspectief. God verkiest. God beslist. God bepaalt. En toch kan ik een oprechte uitnodiging geven. Kom tot hem. Kom tot hem. En u zult behouden worden. Zie op hem, zoals we dat net lazen in vers 39. Zie op hem. Oh, sorry, vers 40 was dat. Ik ben even te ver teruggegaan. En ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, die heeft eeuwig leven, ik zal hem doen opstaan. Prachtig, hoe die twee zo dicht bij elkaar in een tekst naar voren komen. En als ik tegen u zeg, kom tot hem, dan kan ik u ook garanderen, als u komt, en u ziet en u gelooft, dan kan ik u zeggen, u was uitverkoren. Wat een bijzonder iets. Laat uitverkiezing geen koude, kille dogma zijn in uw denken. Laat het niet onderhevig zijn aan slechte recensies die u om u heen leest. Maar laat het woord van God spreken. Diep in ons hart. Dat we ons verwonderen. En kunnen zeggen, Heer, u staat aan het begin van de verlossing. Alle lof, eer en glorie en majesteit is voor u en u alleen. Amen. Ik hoop dat u zich verwonderd heeft over de grote en goede God die zich openbaar gemaakt heeft in Jezus Christus. En dat er een fundament in uw leven gelegd is waarin u als eikpunt elke keer terug kan komen. Voor mij heeft het enorm veel zegen gebracht in mijn leven. En velen die ik ken om me heen, die zien dit ook als een waardevol fundament. Het is niet het complete evangelie, het is niet alles, maar wel een belangrijke. Mogen we dan ook zo gaan en deze dienst afsluiten, zo nog een slotlied. Maar dat we ons verwonderen. En ik wil eindigen onze tijd met Romeinen hoofdstuk 11, die versen die ons zo tot verwondering brengen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurbaar zijn wegen. Ja, Vader, dit is waar wij ons verwonderen over u. Dit is waar wij stilstaan en stagneren en zeggen, u bent God en u alleen. Wij buigen voor uw woord. Heer, we komen terug op die woorden aan het begin van ons gebed, Heer. Hij die beeft voor uw woord. Heer, mogen wij zo gevonden worden. Dat wij beven voor uw woord. Dat wij beven voor u, niet in angst, Heer, maar in ontzag. Dat wij ons onderwerpen aan u, dat wij u als God werkelijk hoog verheven zien in ons denken, ook hoog verheven maken, Heer. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen, Heer, hoe onnaspeurbaar. O, wat een rijkdom, wat een diepte, Heer, ongekend. Maar zo eenvoudig aan ons geopenbaard in de Heer Jezus Christus en zo'n zekerheid voor de reis waar wij in zitten, de reis van de verlossing, waarin u ons bewaart. Uit genade. Amen.